Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. Welkom bij het programma Boekat. We lezen hoofdstuk 34 uit het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. U zult eenieder vergelden naar zijn werk. Dat staat in Psalm 62, vers 13b. Sisen arriveerde als eerste en het verraste Cariline toen de koningin hem met een vriendelijke stem begroette. Ik heb je hulp nodig bij een dilemma, schatbewaarder, zei ze. Sisen glimlachte vertrouwelijk. Het is mijn eer om u te bedienen. Een jonge vrouw heeft een opmerkelijke uitspraak tegen je gedaan. Carilines adem stokte.
Waar was die koningin mee bezig?
Tegen mij, mijn koningin, vroeg Sisen. Ze beweert dat je van plan bent mij te doden. Sisen deed een aarzelende stap naar achteren. Om u te doden, Kandaki? Ik heb met mijn eigen ogen gezien dat ze een brief aan je probeerde te geven. Dus de vraag wordt, maakte zij deel uit van dit complot en is ze van gedachten veranderd vanwege een of andere verdeeldheid tussen jullie? Of is ze onschuldig en in je val getrapt? Cariline voelde Theo naast zich verstijven. Ze pakte met trillende vingers zijn hand. Ik ben de enige onschuldige hier, zei Sisen met gekmakend veel zelfvertrouwen. Kennelijk schokte de beschuldiging hem niet. Waarom zou ik plannen smeden tegen mijn dierbare koningin? Ik beloof u mijn trouw. Wie is die meid die het waagt mij te belasteren met haar beschuldigingen? De koningin haalde haar schouders op. Ze is niet belangrijk. Het saillante punt is de beschuldiging die ze tegen je inbrengt. Waar is haar bewijs? Ze heeft zeer specifieke bijzonderheden gegeven over tijd en plaats. Sisen fronste zijn wenkbrauwen. Allemaal leugens. Ik ben de rest van de maand juli niet eens in Kush. Morgenochtend vertrek ik naar Egypte. Mijn plannen staan al maanden vast. Hoe zou ik een aanslag op u kunnen plegen wanneer ik niet eens hier ben? Ik heb nooit gezegd dat de aanslag in juli zou plaatsvinden. Sisen verblikte. Op dat moment werd de andere man aangekondigd. Cariline herkende hem onmiddellijk. De nasale stem, het norse gezicht, de schitterende sieraden. De wachter in de alkoof keek haar aan om bevestiging. En ze knikte ernstig en de soldaat glipte de troonzaal in om de koningin in het oor te fluisteren. Jullie tweeën kennen elkaar, geloof ik, zei de koningin. Op Sisens knappe gezicht verschenen zweetdruppeltjes. We hebben elkaar ontmoet hier in dezezelfde troonzaal. En was het in deze troonzaal dat jullie beraamd hebben om u te verdrinken?
U te verdrinken?
De nasale stem klonk paniekerig.
U te verdrinken? Herhaalde hij. Nooit, mijn koningin.
Ik heb een getuige die anders beweert. Leugens en verzinsels, snauwde Sisen. Een wachter glipte zachtjes de zaal binnen en naderde de koningin. Hij sprak zacht, zodat alleen zij het kon horen. Ik begrijp het, prevelde ze. Ze richtte haar aandacht op de mannen voor haar en zei, mijn koninklijk schip heeft klaarblijkelijk zware schade opgelopen. Hinderlijk genoeg is de schade voor de doorloopse toeschouwer verborgen. Maar 1 uur op de rivier in dit seizoen van overstromingen en het zou zeker zinken. Ze boog zich naar voren. Caroline kon haar gezichtsuitdrukking niet zien van waar ze stond. Maar ze kon Sissen duidelijk zien en hij wankelde. De schade aan mijn schip is opzettelijk toegebracht, zei de koningin onheilspellend kalm. Iemand heeft mijn prachtige boot met een bijl bewerkt. Dat jullie mij wilden verdrinken is 1 ding, maar jullie wilden mijn schip verwoesten. Ik had niets te maken met die gruweldaad, riep Sissen uit, en hij deed een stap bij zijn medeplichtige vandaan.
U kunt mij niet de schuld geven, schreeuwde zijn met sieraden behangen medeplichtige.
Het is die meid. Sissen deed een stap dichter naar de troon. U zei zelf dat u haar verdacht. Dat is door haar toedoen. Ik zei dat ik gezien heb dat ze je een brief wilde geven. Als zij schuldig is, dan jij ook. Het kan niet allebei, schatbewaarder. Sissens gezicht vertrok van wanhoop. Ik had niets met haar te maken. Vraag haar waarom ze onder valse voorwenselen uw paleis is binnengedrongen. Vraag haar waarom ze stiekem binnen is gekomen en deed alsof ze een bediende was, terwijl ze de kleindochter is van... Zwijg, beet de koningin hem toe. Onmiddellijk drukte een van de wachters de punt van een speer onder Sissens keel en legde hem doeltreffend het zwijgen op. Je bent een glibberig serpent, maar je bent niet erg slim. Te bedenken dat ik je de leiding heb gegeven over de schatten van Kush. Met je eigen verdediging heb je je in de knoop gedraaid. In je radeloosheid om een ander jouw schuld in de schoenen te schuiven, heb je het verhaal van het meisje bevestigd. Caroline ontspande. Voor het eerst, sinds ze het schip hadden verlaten, lukte het haar om haar longen vol te zuigen. De koningin dacht dus toch niet dat ze bij de samenzwering betrokken was. Ze hoorde de mannen ontkennen hun kreten om genade. Caroline begon te rillen nu ze gedwongen was de wanhopige smeekbeden van de intriganten aan te horen, terwijl ze gearresteerd werden en de troonzaal uitgesleept. Ze draaide zich in Theo's armen en kroop dicht tegen hem aan. Wat denk je dat ze met hen zal doen? Dat is niet aan jou om te dragen, schat. Je hebt haar leven gered. Dat is alles wat Yeshua van je vroeg. Nu moet je het lot van die mannen aan hem overlaten. Ze herinnerde zich dat Hermione had gezegd dat ze misschien niet de macht had om zowel Sissen als de koningin te redden. Caroline hield Theo steviger vast en wist dat hij haar niet alleen omringde met zijn armen, maar ook met gebed. Toen het stil werd in de troonzaal en de echo's van de kreten van de veroordeelde mannen wegstierf in de gangen van het paleis, liet de koningin Caroline terugkomen. Theo en Caroline bogen voor de Kandake, die met een kaarsrechte rug en een gezicht als van steen op het puntje van haar troon zat. Caroline keek naar haar ondoorgrondelijke trekken. De donkere ogen verraden een storm van ingehouden woede en van nog iets, pijn. De koningin keek naar het jonge paar. Haar gezicht verzachtte. Het is nooit makkelijk om een man de dood in te sturen, zei ze. Dit zul je je hele leven bij je dragen, Caroline. Ja, Kandake, fluisterde ze. Maar draag dan ook dit. Je hebt niet alleen mijn leven gered, maar ook de vrede van Kush. Want als ik een gewelddadige en ontijdige dood zou sterven, dan zou dit land in een burgeroorlog verwikkeld raken. Waarom hebben ze het gedaan? Vroeg Caroline met droge lippen. Het dwarsboom, de ambitie, kan iets ziekelijks worden.
Ik heb hem niet gegeven waar hij om vroeg. Een hoge positie voor de een en een lucratieve deal voor de ander. Ik heb hun verlangens gedwarsboomd. Ze vonden dat ik daarom moest sterven. Haar gezichtsuitdrukking veranderde. Je moet blij zijn dat Sisen je vader niet is. Heel blij, majesteit. Ik denk dat ik je maar moet vergeven dat je niet meteen nadat je achter het complot kwam naar me toe bent gekomen. Ik ben wellicht enigszins verantwoordelijk voor je misvattingen over Sisen. Als ik Natemahar had toegestaan zijn relatie tot jou bekend te maken, zou je niet zulke bespottelijke conclusies hebben getrokken. Kariline ademde opgelucht. Dank u, Kandake. Nu weten we tenminste wie een moordenaar heeft ingehuurd om je te doden. Ik zal het afhandelen. Je hoeft je geen zorgen meer te maken wat dat aangaat. U bent grootmoedig, Kandake, zei Natemahar. Maar hoe zult u hem vinden? Vroeg Kariline. Ik heb mijn middelen. De koningin glimlachte om de commotie bij de deur. En daar komt er een, als ik me niet vergis. Kariline keek om toen de deur van de troonzaal openging. Een magere jongen van schouder tot kuit gekleed in wit linnen slenterde naar binnen. Arkamani! De jongen grijnsde en liep zelfverzekerd naar de troon om een mooie buiging te maken. Hallo, tantetje! De koningin tikte hem zachtjes op zijn hoofd met haar waaier. Kandake voor jou, snoltaap. Ja, mevrouw, zei de jongen gehoorzaam met schitterende ogen. Is de koningin je tante? Piepte Kariline. Aangetrouwd slechts, verduidelijkte de koningin. Ik dacht dat je mijn spion was, zei Kariline verontwaardigd. Ik had de indruk dat je voor mij werkte, voegde Natemahar eraan toe. Jullie hadden het allebei mis, zei de koningin voldaan. De jongen heeft potentieel. Ik had hem eerder dan jullie ingeschakeld. Ze wendde zich tot Arkamani. Wat heb je voor nieuws, snotaap? Ik weet wel waar hij zich schuilhoudt, tantetje. Kandake, zei ik. Ja, tantetje. De koningin sloeg geen acht meer op de jongen en wendde zich tot Natemahar. We hebben de huurmoordenaar gevonden die Sisen had ingeschakeld om het meisje te doden, schijnt het. Mag ik helpen, Kandake, bood Theo aan. Kariline stapte naar voren. Als hij gaat, ga ik ook. Treurig telde hij zijn slinkende hoeveelheid munten. Hij was tot volslagen armoede vervallen dankzij die walgelijke meid en haar capriolenman. Beiden waren verdwenen van het schip, opgelost als rook op een winderige dag. Hij was klaar met hen. Als die eenogige hoveling meisjes wilde doden, dan deed hij het zelf maar. Van nu af aan zou hij zich verre houden van klussen die met vrouwen te maken hadden, nam hij zich voor. Hij moest ander werk zoeken. Hij dronk de beker met goedkoop gerstenwater leeg en zette hem met een klap neer. Hij trok zijn oude wapenuitrusting aan, gespte zijn zwaard om, waarvan het vertrouwde gewicht iets troostends had, en slingerde zijn leren pijlkoker over zijn schouder. Nu zag hij er weer respectabel uit, als een echte krijger. Hij opende de deur naar de straat en ontweek een berg warme mest. Toen hij opkeek, stokte zijn adem. Daar stond ze, als een geestesverschijning, en keek glimlachend naar hem op. Ze zwaaide alsof ze hem kende. Lieve help! Het geluk was weer met hem en had haar naar hem toegebracht. Hij zou zich van haar ontdoen en de rest van zijn loon krijgen. Hij rende op haar af en ze bleef staan, roerloos als een kreupel konijn, alsof ze wachtte tot hij haar kwam vullen. Hij trok zijn mes en liet het tussen zijn vingers dansen, tot het koude heft als de vertrouwde hand van een geliefde in zijn handpalm lag. Toen hij nog slechts 3 stappen bij haar vandaan was, botste hij op een brede borst die er eerst niet was geweest.
Kijk uit waar je loopt, gromde hij,
en hij keek op. Niet weer! De capriolenman stond voor hem en grijnsde. De krijger duwde tegen de brede borst en draaide zich om weg te rennen, de andere kant op, maar stuitte daarbij op een andere brede borst. Zonder waarschuwing verscheen er ineens een hele rij brede borsten voor hem, die hem de weg versperden. Het gerstenwater had hem iets trager gemaakt. Hij knipperde met zijn ogen en boerde, en pas toen herkende hij de uniformen. De koninklijke gardesoldaten. Hij draaide snel om vervolgens abrupt tot stilstand te komen. Hij werd omringd door een nieuwe muur van sterke mannen. De muur week een beetje uit elkaar voor een lange vrouw die met een ijzig gezicht aankwam lopen. Zijn mond werd droog toen hij de glimmende kap om haar hoofd zag. Ze drukte de punt van haar zwaard tegen de gevoelige plek waar zijn hals overging in zijn keel. Kniel voor je koningin, geschoft. Hij viel op zijn knieën. Hij had kunnen weten dat het de hand van een vrouw zou zijn waardoor hij aan zijn einde kwam. Ik kan u een naam geven, bracht hij uit. Dat geloof ik graag, zei ze opgewekt. We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. De koningin had erop gestaan dat Theo en Carilene een paar kleine privévertrekken innamen die in verbinding stonden met haar eigen appartementen. Ze wilde niet dat Quintus Blandinus lucht kreeg van Carilene's aanwezigheid in Kush. 'S Avonds liet ze een eenvoudige maaltijd serveren in haar persoonlijke eetkamer met alleen Natemahar, Carilene en Theo als gasten. Je kunt nu wel stoppen met me aan te kijken alsof ik je zal opeten, kind, zei ze tegen Carilene, terwijl ze plaatsnam. Ik moet er zeker van zijn dat je geen deel uitmaakte van het complot. Ik neem aan dat u me niet op mijn woord had kunnen geloven. Nee, dat kon ik niet. Ze vouwde haar servet open. En wat ben je nu van plan om te doen? Vroeg ze, terwijl een jonge Kushitische slavin een schotel van groente opdiende. Ga je terug naar je tante in Caesarea? Blandina, meen ik? Carilene's mond viel open. Is er eigenlijk iets wat u niet weet? Natemahar schraapte zijn keel. Om eerlijk te zijn, Carilinee is verloofd met Theo. Ze zullen spoedig trouwen en terugkeren naar Korinthe.
Verloofd?
De koningin trok een wenkbrauw op. Ik zie geen ring aan je vinger. Dat is toch de Romeinse gewoonte?
Theo werd een beetje rood.
Ik heb nog geen gelegenheid gehad om er een te kopen. Ik heb haar te huwelijk gevraagd toen we aan boord van mijn schip waren. En gezien onze haast om uw majesteit te waarschuwen, konden we de reis niet vertragen door onderweg een haven aan te doen.
De koningin schoof haar bord weg.
Ik neem aan dat je Romeins staatsburger bent?
Niet van geboorte, legde Theo uit. Mijn broer heeft mijn staatsburgerschap een aantal jaren geleden geregeld. Anders moet je als handelaar ijzingwekkend veel belasting betalen aan Rome.
Ik heb daar zelf ook enige kennis van, zei de koningin droog.
Ze richtte zich tot Carilinee.
Je mag dan van moeders kant een Romeinse zijn, maar je vader is een Cushitische edelman. Als zodanig, Theodotus van Korinthe, heb je mijn toestemming nodig om met haar te trouwen.
Carilinee sperde ontzet haar ogen open. Ze keek naar haar vader en vroeg stiltjes om hulp. Maar haar vader was net zo geschokt als zij.
Kandakei, begon hij.
Ze legde hem met een handgebaar het zwijgen op.
Ik heb het niet tegen jou, schatbewaarder. Ik spreek tegen Theodotus van Korinthe.
Nou,
mevrouw,
ik wacht op de vraag.
Theo stond op en keek op de zittende koningin neer. Met een soepele beweging knielde hij voor haar op één knie.
Kandakei, wilt u mij toestaan om te trouwen met Carilinee Gemina, dochter van uw hoofdschatbewaarder Natemahar?
Zijn stem klonk zelfverzekerd en vast.
Als hij al onrust voelde, dan hield hij dat goed verborgen.
Wil je met deze man trouwen? Vroeg de koningin aan Carilinee.
Ja, Kandakei, heel graag.
Wat heeft je grootvader erover te zeggen?
Hij weet het niet, mevrouw. Maar mijn vader heeft zijn zegen gegeven.
De koningin trok een mondhoek op. Quintus Blandinus zou ontploffen van ergernis.
Ze richtte haar aandacht weer op Theo, die nog steeds geknield voor haar lag.
Je mag met haar trouwen, zei ze.
Theo boog zijn hoofd en het lukte hem om er elegant uit te zien en niet onbeholpen.
Dank u, Kandakei. Soms heb ik een schip nodig dat een paar boodschappen voor me kan doen, zei ze, zonder al te opvallend Cushitisch te zijn.
Theo trok een wenkbrauw op en keek haar minzaam aan.
Ik kan geurende zeep voor u vervoeren, mevrouw.
Zeep?
Zeep. Ik ben op zoek naar een scheepskapitein, niet naar een handelaar.
Kan je pomade een natie maken of breken?
Misschien niet, maar men gaat er beslist lekkerder van ruiken.
Ze gooide haar hoofd in haar nek en lachte.
Nou, sta maar op van de grond. Je kip wordt koud.
Ze wenkte de slavin.
Haal mijn kist, die van albast en goud.
Carilinee keek toe terwijl de Kandakei een paar ogenblikken later in haar kist zocht. Uiteindelijk haalde ze er een kleinood uit dat glinsterde en sloot de deksel.
Theodotus van Korinthe, zei ze formeel.
Ja, Kandakei.
Hij knielde opnieuw voor haar neer.
Hier is een kleine beloning voor je diensten aan de koningin van Kush.
Ze liet iets in Theo's handpalm vallen. Een stralende lach verlichtte zijn gezicht. Het was precies het soort charmante, levendige glimlach die het hart van een vrouw sneller deed slaan. Dat dacht Carilinee. Ze probeerde een glimp op te vangen van Theo's schat, maar hij sloot zijn vingers om wat hij vasthield.
Theo boog. Mijn dank, Kandakei.
En, zei de koningin, Waar wacht je dan op? Ik overweeg hem te houden. Het gebeurt tenslotte niet elke dag dat een man sieraden ontvangt van een vorstin. De kandakee maakte een vreemd geluid dat onstellend veel op gegrom leek. Theo lachte. Hij lachte. Hij gooide het fonkelende sieraad in de lucht en ving het met gemak op en schonk de koningin een ondeugende grijns. De donkere ogen vernauwden. Toen vertrok haar strenge mond. Schiet op, jongen. Ja, mevrouw. Theo nam Karilinis linkerhand in de zijne. De koningin heeft me geholpen met een delicaat probleem, mijn schat. Hij stak Karilinis hand uit en liet iets om haar ringvinger glijden. Ze keek op haar hand neer en zag een ring, gemaakt van gepolijst geel goud, aan beide kanten versierd met delicate krullen en graveringen, en in het midden fonkelde een ovale robijn. Karilinis adem stokte. Wat prachtig! De koningin glimlachte. Helaas bezit ik geen traditionele Romeinse trouwring met een graveerwerk van elkaar vastgrijpende handen. Maar misschien kun je dat later door een edelsmid in de robijn nog laten graveren. Karilinee schudde haar hoofd. Ik zou er niets aan veranderen. Hij is perfect. Ik veronderstel dat je ook een ijzeren ring zult willen hebben, zei de koningin, doelend op de traditie van Romeinse vrouwen om een eenvoudige ijzeren ring te dragen voor dagelijks gebruik en hun met edelstenen bezette verlovingsring alleen bij speciale gelegenheden te dragen. Het zou jammer zijn om dit schitterende sieraad te verliezen, omdat het onvervangbaar is. Bovendien, voegde Theo eraan toe, ben ik van plan de andere ring te laten maken van ijzer dat in Koes is gewonnen en gesmeed, zodat Karilinae altijd een stukje van haar tweede thuis dicht bij haar hart heeft. Dit gaat te ver, zei de koningin tegen Athemahar. Hij heeft altijd precies de juiste woorden klaar. Ze wenkte de slavin weer, die een buideltje in haar hand legde. Handelaar, opnieuw liet Theo zijn stem in de steek om aan de voeten van de koningin neer te knielen. Ja, kandakee. Ik heb je beloning gegeven omdat je geholpen hebt mijn leven te redden. Maar ik ben je nog steeds een betaling schuldig. Laat nooit gezegd worden dat de koningin van Koesh haar schulden niet betaalt. Het was mijn eer om u te dienen, mevrouw. Toen Theo weer ging zitten, schraapte Karilinae haar keel. Wat is er nou, kind? Ik wil u een gunst vragen. Uiteraard. De koningin zuchtte. Je hebt mijn leven gered. Daarvoor verdien je een grote beloning. Wat zal het wezen? Wil je een robijnen armband voor bij je ring? Vruchtbare land aan de Nijl? Een stel paarden? Ik dank u, koningin, maar ik wil geen van die dingen. Wat dan wel? Ik wil mijn vader. Het gezicht van de kandakee verstilde. Ik heb 24 jaar lang geen vader gehad, terwijl u uw schatbewaarder had. Hij heeft in uw dienst alles verloren en is nooit opgehouden trouw voor u te werken. Als hij bereid is zijn positie te verlaten, dan zouden Theo en ik hem graag met ons willen meenemen naar Korinthe. Hij kan een eigen huis krijgen op ons land. Elke dag met ons eten, met ons bidden, met onze kinderen spelen, mocht het God behagen mijn schoot te zegenen. De kandakee balde haar hand tot een vuist om haar zilveren tafelmes. Je vraagt veel. Karilinae had zin om te zeggen dat de koningin veel had genomen, maar ze hield haar tong in bedwang. U zei dat ik een grote beloning verdiende, en ik heb hem om een grote beloning gevraagd. Nu, ik heb gezien met wat voor soort mannen u elke dag te stellen hebt. Begrijp ik dat het zwaar zal zijn om iemand als mijn vader kwijt te raken. Een man die u kunt vertrouwen, maar we weten allebei dat hij lichamelijk niet sterk is. Hij heeft nu rust en vrede nodig. Een koningin kan veel zegeningen verlenen, maar ze kan niet de liefde van een familie geven. Het mes viel op tafel. De kandake wendde zich tot Natemahar. Is het dat wat je wil? Ik had nooit gedacht dat het zelfs maar een mogelijkheid kon zijn, mijn koningin. Dit is voor het eerst dat ik ervan hoor. Ja, maar is het dat wat je wil? Haar vader keek naar Karilene. Zijn ogen glommen. Meer dan wat ook, zei hij schor, en met een wanhoop in zijn stem die Karilene's hart deed omdraaien. De koningin werd stil en liet haar hoofd hangen. Toen ze eindelijk haar hoofd weer hief, leek haar hele lichaam een beetje gekrompen. Dan zul je het krijgen, zei ze. Epiloog. Laat de ontmande niet zeggen: zie, ik ben maar een dorre boom. Jesaja, hoofdstuk 56, vers 3b. Ze hielden de bruiloft in Korinthe. Filippus en zijn dochters vergezelden tante Blandina, zodat ze niet alleen hoefden te reizen. Priscilla en Aquila slaagden erin hun zaak voor korte tijd achter te laten. Ze zeiden dat ze naar uitkeken om een bezoekje te brengen aan oude vrienden van de kerk die ze bij hen thuis hadden ontvangen toen ze 5 jaar eerder in Korinthe hadden gewoond. Vitruvia en Galerius kwamen ook met een karrevracht aan geschenken. Enkele weken voor de bruiloft ging Theo langs bij Karilene's grootvader in zijn nieuwe boerderij in de buitenwijken van Pompeji. Ik moet hem toestemming vragen om met je te trouwen, legde Theo aan Karilene uit. Ze verzekerde hem ervan dat hij dat gesprek niet voor de derde keer hoefde te voeren, maar Theo stond erop. Quintus Blandinus heeft deze beleefdheidsbetuiging niet ontvangen van je ouders toen ze trouwden. Laten we zijn trots niet nog eens breken. En dus ging Theo op weg naar Pompeji en vroeg voor de derde keer om Karilene's hand. Je wilt me echt graag hebben, plaagde ze. Hij haalde zijn schouders op. Na een koningin met een eigen privé-martelkamer lijkt je grootvader niet erg angstaanjagend. Grootvader gaf natuurlijk toestemming. Wie kon Theo weerstaan? Hij was dan misschien geen Romein van geboorte, maar dat maakte hij goed door een welvarende handelaar en staatsburger te zijn. Bovendien protesteerde hij niet toen grootvader hem een beledigend kleine bruidschat bood. Theo nodigde Quintus Blandinus en zijn vrouw uit voor de bruiloft, maar gaf zo een angstaanjagende beschrijving van de zeereis naar Korinthe dat haar beide grootouders besloten de reis niet te maken. Een opluchting, aangezien niemand de moeite had genomen om Blandinus te vertellen dat Karilene haar vader had gevonden en dat hij naar Korinthe was verhuisd. Omdat Nathemahars huis kleiner zou worden, besloten ze dat als eerste te bouwen. Hij had een groot deel van zijn leven zuinig geleefd en kon extra arbeiders aannemen, zodat zijn huis ten tijde van de bruiloft in oktober klaar zou zijn. Carilinee had het bouwwerk naar zijn voorkeuren ontworpen met een ommuurde tuin en een luchtig tablinum. Het was haar eerste ontwerp dat gebouwd werd en Carilinee was alle dagen op de bouwlocatie om met haviksogen toezicht te houden op het werk. Een paar uur voor de bruiloft vond Theo Nathemahar en Sophocles, die het atrium van het nieuwe huis versierde met de laatste geurende jasmijn en rozen. Nathemahar had de oude zeeman uitgenodigd het zeemansleven vaarwel te zeggen en bij hem te komen wonen als rentmeester. Tot Theo's grote verrassing had Sophocles het aanbod aangenomen. "Ik ben te oud voor de zee," had hij tegen Theo gezegd. "Ik kan niet overboord blijven vallen. Een lekker bad is geschikter voor mijn gevorderde leeftijd." Theo trof zijn vrijgemaakte slavin Delia bij de twee mannen aan, terwijl ze aanwijzingen gaf bij het versieren. Delia was vroeger kapster geweest voor de rijken en ze had een feilloze smaak en een enigszins ongelukkige woordkeuze. Haar geloof in God had haar tong enigszins getemd, maar als ze opgewonden was, kon ze nog steeds verbazingwekkend kleurrijke taal uitslaan. "Nee, je moet die roos daar niet plakken," voeterde ze tegen Sophocles. "Zo lijkt hij net een puist op het décolleté van Venus." Sophocles grinnikte. "Klinkt goed, toch?" Toen hij Theo zag, liet Nathemahar zichtbaar opgelucht zijn jasmijntakjes in de steek om hem met een stevige omarming te begroeten. Sophocles fronste zijn voorhoofd. "Wat doe je hier, meester, zo vroeg op je trouwdag? Als je op de loop bent, ben je naar het verkeerde huis gekomen. We bezorgen je vastgebonden en gekneveld bij het altaar als het moet." "Ik ben niet op de loop," verzekerde Theo hem. Hij keek Nathemahar aan. "Kunnen we even onder vier ogen praten?" "Natuurlijk, jongen." Ze trokken zich terug in Nathemahars tablinum. De zon scheen door een raam naar binnen en viel op de zwart-witte tegels, waardoor het marmer tot leven kwam. "Dit is voor jou," zei Theo. Hij overhandigde Nathemahar het zorgvuldig versierde perkament dat hij in opdracht voor zijn aanstaande schoonvader had laten maken. Nathemahar zette grote ogen op van verbazing. Hij rolde het perkament open en slaakte een kreet van verrukking bij het zien van het ingewikkelde geometrische ontwerp langs de randen. In het midden van de rol stonden enkele verzen uit het boekrol van de profeet Jesaja. En ze klonken als volgt. "Laat de ontmande niet zeggen, 'Zie, ik ben maar een dorre boom.' Want zo zegt de Heer, over de ontmande die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij begaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zeven zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden." Nathemahars lippen trilden. "Je hoort me vandaag niet aan het huilen te maken. Het is mijn dochters trouwdag." Theo klemde een hand om zijn bovenarm. "Ik wilde je laten weten hoe dankbaar ik ben. Hoe dankbaar ik ben dat je dochter mijn echtgenote zal worden. En hoe trots ik ben dat ik jou als vader krijg." Ze stonden onder het houten prieel dat nu versierd was met rozen en witte bloemen, terwijl Aquila voor hen bad. Priscilla trad op als bruidsmeisje en legde Carilinee's hand in die van Theo. Overal rook het naar jasmijn en rozen. De lucht was diep blauw geworden en vormde een volmaakte koepel boven hun hoofd toen Carilinee de woorden uitsprak die haar bonden aan haar bruidegom. Waar jij gaat, Theodotus, zal ik, Carilinee, gaan. Haar borst zwol tot ze dacht dat hij zou barsten van vreugde. Theo boog zijn hoofd en kuste haar. Zijn lippen waren warm, zijn armen veilig. Carilinee voelde haar ziel vergroeien met de zijne, verbonden door banden van liefde en geloof, verbonden door Jezus, machtige genade die hen bij elkaar had gebracht. Ze klemden zich aan elkaar vast, terwijl ze een lange kus uitwisselden en hongerig naar meer vergaten ze iedereen om zich heen. De gasten begonnen allemaal luid te juichen en uiteindelijk maakte Theo zich lachend van haar los. Theo's knappe broer Justus was de eerste die hen feliciteerde. In zijn ogen blonken tranen van vreugde. Oh, ik ben zo blij om je welkom te heten in onze familie, zei hij tegen Carilinee. Ariadne trok Carilinee in haar armen en kuste haar wangen 2 keer. Ik heb altijd een zus willen hebben. Nu heb ik er een. Theo trok Ariadne naast zich en gaf haar ongedwongen een broederlijke knuffel. De liefde die hij eens voor deze vrouw had gekoesterd, was sinds lang ingedampt, getransformeerd tot iets rustigs en kalms. Kleine Theo, een peuter met kuiltjes in zijn wangen en grote bruine ogen, stak zijn handjes omhoog. Ik, eiste hij. En Theo zwaaide hem omhoog in zijn armen, waar hij lekker bleef zitten, om vanaf zijn plekje triomfantelijk op de wereld neer te kijken. Carilinee wist precies hoe hij zich voelde. Ze was deze reis begonnen om haar vader te zoeken. Vele malen had ze geloofd dat haar alleen teleurstelling wachtte. In plaats daarvan had ze zoveel meer gevonden dan de antwoorden op de raadsels van haar leven. Ze had Theo gevonden, een thuis, een familie en nog iets. In de loop van de maanden, terwijl ze geproefd had van Theo's tedere liefde, van Nathemahars eindeloze gelegenheid, had ze eindelijk de les van Theo's engel geleerd. Ze had geleerd in de spiegel te kijken en geen vergissing te zien, maar een juweel van God, die door de littekens van haar leven heen naar haar terugkeek. Daarmee beëindigen we het boek Juweel van de Nijl, een roman geschreven door Tessa Afschaar.